Amen. Eens, we hebben juist gezongen, eens zal elke tong beleiden als Heer. Wacht niet tot die dag dat hij terugkomt. Amen. Wacht niet tot de dag dat de Heer terugkomt en je hoort de trompet. En dan beseffen mensen ineens. Nee, je mag blijven zitten. Dat blijft weg. Johannes hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 10. Als je Bijbel bij je hebt, dan mag je naar Johannes 5 gaan. Weet je nog vorige week dat we over Johannes 7 hadden? Over levend water. We gaan het vandaag weer over water hebben. Amen. Zorg niet dat je genoeg water hebt gezien van de regen. We danken ook voor degenen die online zijn. Dat je heel de God zegen. Goed dat je erbij bent. We hebben Johanna, wijze Heer. Halleluja. Dank u voor de tijd. Halleluja. Daarna was er een Joods feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzatta heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. 38 jaar, dat is lang. Dat is lang. Dan zou ik ook een beetje hopeloos worden. Maar daar lag... Jezus zag hem, vers 6. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? Amen. Tot daar in Jezus' naam. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Ik bid vandaag dat u uw genezende werking, uw krachtenwerking, Heer, ook al zijn we met 7, met 10 of met 100, Heer, maakt niet uit als één iemand vandaag, Heer, uw woord kan horen en gezond kan worden en heel en compleet kan worden, Heer. Halleluja. Dan is ons doel, Heer, vandaag bevestigd in Jezus' naam. Amen. Kijk even naar je gebuur. Zegt, wilt u gezond worden? Wilt u? Dat klinkt een beetje raar. Maar iedereen zou normaal moeten zeggen, ja, ik wil wel, maar ik ben niet ziek. Ik ben niet ziek, kunnen sommigen zeggen, maar het is een retorische vraag die Jezus stelt, maar we gaan daar zoiets wat dieper op in. Je mag gaan zitten in Jezus' naam. Jezus komt hier weer op een Joods feest, vers 1. Er was een Joods feest. Het is alsof de Joden veel feesten hadden. Ze hadden een drietal verplichte feesten dat zij naar Jeruzalem moesten gaan. Het was met Pasen dat zij moesten gaan, dat noemde Pesach in die tijd. Vader, kan je op 20 graden zetten, alsjeblieft. Het was het Pinksterfeest, dat was dan 40 dagen nadien. Het was het Loofhuttenfeest, weet je nog waarover we het vorige week hadden? Dat ze naar Jeruzalem moesten gaan en dan moesten ze van die hutjes maken, moesten ze daar allemaal binnenin gaan zitten en dan keken ze naar de sterrenhemel en dat herinnerde zich aan de uittocht uit Egypte, hoe God hun had voorzien in hun behoefte in de woestijn, onder de blote sterrenhemel en zo verder. En Joden vandaag de dag doen dat nog steeds. Zij vieren het niet meer om naar de tempel te gaan, want dat gaat niet meer, want die tempel is kapot. Maar in de tijd van Jezus was het vieren van feesten, was het verplicht. Het was een onderdeel een onderdeel van de gehoorzaamheid aan de wet. Ze moesten het doen, het was niet een optie. Van, ja, ik heb goesting om naar Jeruzalem te gaan, hoor. Ik zal even mijn hotelje gaan boeken via booking.com en dan ergens. Nee, het was een verplicht. Of je nu wou of niet, wou je aan de wet van de Heer gehoorzaam, wou je in de genade van God komen, dan moest je je houden aan al die feesten, al die sabbatsregels, al die reinigheidswetten. En je kon niet zomaar in Jeruzalem binnenkomen. Stel dat je in het noorden van Israël woonde en je moest helemaal naar Jeruzalem gaan, dat nam soms 2-3 dagen in beslag. Dat is niet even, hè, met een elektrische auto pakken, is zien waar ik ga tanken. Nee, dat is met een kameel pakken. Is zien waar dat er water is onderweg, zodat mijn kameel... Dan een kameel die niet genoeg water. Maar wat, het was een trip van 2-3 dagen en dan komen ze daaraan. En het eerste wat ze moesten doen, is hun eigen wassen. Want ze mochten niet zomaar de tempel binnengaan. Ja? Een van de reinigingswetten was, als je de tempel binnenging, dan moest je jezelf reinigen, want God weet wat dat gaat op je weg zijn tegenkomen in Emmanuel. Misschien zijn ze door een gebied gegaan van een heidense afgod. Misschien ben je in contact gekomen met een Romein. Misschien ben je door Samaria, God verbieden, God forbid, not through Samaria. alle regio's buiten Samaria, laten we daar vooral niet doorgaan. Maar stel dat we daar dan toch ergens zijn gepasseerd. God dank dat we van die badhuizen hebben. God dank dat er badhuizen zijn waarin dat we ons kunnen wassen, ons ritueel kunnen reinigen, een beetje water op ons hoofd sprenkelen. Hetgeen dat ze nu nog altijd doen. En dan maken ze hem, en dan gaan ze dan zo, en dan beginnen ze zo te bidden. Hè. En dan reinigen, heel reinigen. De moslims hebben dat trouwens gekopieerd. Hè. De moslims, ik bedoel, heel hun Koran is gewoon plagiaat van het Oude Testament. Ja. Het is gewoon overgenomen in de 7e, 8e eeuw. Het is zelfs niet gegeven aan Mohammed. Ik ben deze week een beetje dieper aan het bestuderen over de origine van de Koran en Mohammed. En eens dat je daarop begint te ontdekken, denk je van, amai, als je dat vergelijkt met de Bijbel, dat is een prutsboek. De Koran, een prutsboek. En je hebt er 24 verschillende versies van. Ze komen niet overeen welke dat de juiste is. Allemaal een verschil, wat, ik kan er niet op ingaan. Maar in ieder geval, ze kopiëren alles van het Oude Testament. Maar dank de Heer dat wij het woord van God hebben. Dat behouden is, dat duidelijk is. Dat zegt wat we moeten weten. Wie dat gekomen is en wie we kunnen zijn in Jezus Christus. Dank de Heer voor Jezus Christus. Die is zoveel beter dan Mohammed. Die is zoveel groter dan Boeddha. Die is zoveel heiliger dan eender twee dat ooit op de planeet heeft rondgewandeld. Dank de Heer voor Jezus. Halleluja. Ken je Mohammed? Stel je voor dat Mohammed de vraag zou stellen aan een kreupel, als hij al in contact zou komen met een kreupel. Wilt u gezond worden? Nee, dat is forcerende religie, dus buigen. Moet gewoon. Jezus vroeg, wilt u gezond worden? En de zieke antwoord, komt direct terug op mijn bad hoor. Hij lag daar in een van die badhuizen. Bethsaida. Een bad. En die lag daar al 38 jaar te wachten. En de Heer komt langs. Wilt u gezond worden? Vers 7. De zieke antwoordde. Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Zo'n vreemd antwoord, hè, Rebecca? En zegt, Heer, hij zegt niet ja of nee, maar het water, als dat begint te bewegen, ik ben te laat, want ik ben kreupel en ik kan niet in het water komen. En dan kan niet genezen worden. En Jezus zijn antwoord, sta op, pak uw mat op en loop. Sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en hij liep. Nu was het die dag Sabbat. En de Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hen, in plaats van blij te zijn, hier is er een, 38 jaar ziek. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Stop met uw mat te dragen. Wie heeft dat tegen u gezegd? Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren. Amen. Halleluja. Jezus voerde een mirakel uit. En weer heeft het te maken met water, een bad water. Vorige week predikte ik over Jezus, hoe hij op de laatste dag van dat loofhuttefeest opstond. En hij zei, zij die in mij geloven, rivieren van levend water zullen stromen uit de buik van zij die in mij geloven. En hij zei dat op de laatste dag van het loofhuttefeest. Amen. Het feest, weet je, toen ik zei dat de Joden allemaal in processie naar het badhuis van Siloam gingen. Daar water uittrok en dan gingen ze terug naar de tempel, naar het altaar. Dan kapten ze dat water daarop en dan zongen ze en predikten ze allemaal profetische passages. En Jezus kwam eigenlijk zeggen, mannen, hetgeen dat jullie doen, ik ben de vervulling. Ik ben de profetische vervulling. Ik ben dat levend water dat jullie over de altaar uitstrooien. Jezus gaat nu weer iets doen. Dat weer iets te maken heeft met en je begrijpt het nog niet, want je kent de culturele context. Je weet niet wat er gaande is. Je leest iets over een bad, Bethsaida, maar eigenlijk weet je niet. Wat is hier de context? Oké, Jezus heeft iemand genezen, kreupel, fantastisch, woehoe. Maar is er nog iets meer dat we eruit kunnen halen? En is er iets voor mij van toepassing? Want die kreupel van 2000 jaar geleden, ik ken die niet. Het is, ik leef nu. Wat is er voor mij? Wat kan Jezus voor mij doen? Amen. Badhuizen in Jeruzalem, zoals ik zei, een heel bekend gezicht. Trouwens in Johannes 9, als je een paar hoofdstukken verder gaat, zegt Jezus, weer iets te maken met water. Hij zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond en met het speeksel maakte hij wat modder en hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam. En was u daar. En de man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Weer deed Jezus een mirakel, had iets te maken, of weer heeft hij een identiteit van zichzelf geopenbaard tegen een blinde. Ik ben het licht van de wereld. De blinde zal ook gedacht hebben. Ik ben blind, wat ben ik daarmee? Hij zegt, je bent genezen, moet één ding doen. Ga naar het bad van Siloam, was u daar. En hij kwam en hij kon terugzien. Amen. Ik zeg, badhuizen waren bekend. De Joden gebruikten dat als een plaats voor rituele reiniging. Het had een naam, genaamd de mikve. En het was opgenomen in de wet van Mozes. Men moest dat doen om ritueel rein te zijn. Men moest het doen na een periode van onreinheid, na een periode zelfs na genezing. Staat in de wet van Mozes. Na genezing moesten ze hun eigen laten wassen en daarna gaan inspecteren door de priesters. Men moest dat doen na bepaalde zonden en zo verder. En dus Jeruzalem zat vol met die badhuizen. En op dat feest waar Jezus aanwezig was, waren er duizenden en duizenden en duizenden mensen. En je kan wel een beetje voorstellen dat het daar druk was. Ja? Iedereen zat daar in het badhuis van Siloam. Er was waarschijnlijk ook volk in het badhuis van Bethsaida. Maar er is een verschil tussen het bad Bethsaida en Siloam. Siloam. Waar dat die kreupelen lag. Vader, kan je nog eens even naar vers 3 van Johannes 5? Ja? Er is een verschil tussen Bethsaida en Siloam, naar waar dat die blinden naartoe werd gestuurd. Dat Jezus zegt, ga naar Siloam. Ga je daar wassen, rein maken, laten we aan de priesters zien. Dat moest volgens de wet, maar Bethsaida, daar lag een groot aantal zieke blinden, kreupelen en misvormden. Oké, let goed op, want je gaat iets horen dat je nog nooit hebt gehoord. Amen. Dus er is een verschil tussen Bethsaida en Siloam. Bethsaida, je moet weten, doorheen het gehele Romeinse Rijk was er een sterk, wat we noemen, Hellenisme bezig. Hellenisme is een vergrieking van de cultuur. Ja, de Griekse cultuur was heel dominant. Dat was al honderden jaren bezig. Is begonnen met die bekende, kent iemand de naam van die bekende keizer van de Grieken? Alexander de Groot, hè, misschien al in geschiedenisles over gehoord, hè. Die is begonnen het Hellenisme. Het Griekse Rijk heeft toen een derde eeuw voor Christus al overgenomen, is verspreid, daarna heeft de Romeinen overgenomen. Maar in ieder geval die Grieken, en daarna de Romeinen, hebben een god voor alles. Ja, een god, een kleine g, hè. Een god voor de oorlog, een god voor de vruchtbaarheid, een god voor allerlei dingen, geneeskunde, een god voor medicijnen. En ze hadden zo'n god, en die god die noemde Asclepios. En Asclepios had een tempel met de hoofdfiguur de slang. Ja, de slang was de afbeelding van de god van Asclepios. En hij werd afgebeeld met een staf waar een slang omheen kronkelt. Ze noemt dat de Asclepios-staf of de Esculaap. En dat is trouwens al eeuwen het symboliek voor arts. En als je naar de dingen gaat, als je naar een apotheker gaat, dan zie je daar soms zo'n staf met zo'n slang daar rond. Ja? Dat is daarvan. Komt uit de Griekse cultuur. Dat was de god Asclepios. Soms zie je ook zo'n schaal. Een schaal boven, dat is de godin Hygiena. Hygiena, waar wij het woord hygiëne van krijgen. En dat was de godin van de gezondheid en dat was de dochter van Asclepios. Dat is allemaal van die Griekse, dat is allemaal vals, hè? Het maakt allemaal niet uit. In ieder geval, men heeft steeds getwijfeld of dit bad, Bethsaida, of dat wel echt bestond. Of dat Johannes hier een vergissing heeft begaan, omdat men niet die vijf zuilen vond. Maar men heeft die vijf zuilen gevonden in de jaren 60. Ja? Er was een bad met vijf zuilen en in de buurt daarvan, vlak daarnaast, vond men een Asclepios-tempel. Ring a bell? Begin het al, hè? Er was dus een bad en in de buurt was een Asclepios-tempel. En geleerden geloven nu dat het zwembad, dat bad, en de aangrenzende tempel zijn opgericht door het Romeinse garnizoen ter ere van Asclepios, hun god van geneeskunde en gezondheid. Ik lees hier, ik quoteer trouwens van de geleerden. Hè? En tijdens de Romeinse bezetting van Jeruzalem werden in en rond de stad een aantal Romeinse bouwwerken gebouwd, waaronder een arena, baden en een theater. Een heidens heiligdom zou, net als deze andere teken van de Romeinse aanwezigheid, buiten de stadsmuren van Jeruzalem zijn geweest en dus minder aanstootgevend voor de Joodse bevolking. Oké, het verhaal komt nu al wat meer tot leven. We hebben hier aan de poort een bad, Bethsaida, en daar liggen allemaal zieken, blinden, kreupelen en misvormen. Ik snap nu waarom dat die daar liggen. Want als het een Joods badhuis had geweest, dan hadden die fariseers die al lang buiten gegooid. Want er was geen plaats voor zieken en kreupelen en misvormden in de tempel. Die mochten daar zelfs niet binnen, dus waarom zouden ze hun eigen gaan wassen? Ze mochten toch niet de tempel binnen. Want ze waren ziek en kreupel en misvormd. En het is heel raar, maar de wet van Mozes zegt, er gaan geen kreupelen in de tempel binnen. Dus waarom zouden die in een Joods badhuis zouden zitten? Misschien al 38 jaar lang. Dan hadden ze die al lang buiten gegooid. Dit is geen Joods badhuis. Dit is een heidens badhuis voor een valse god. Maar ik zeg u, de echte god van genezing gaat binnenstappen. Dit is een boksmatch tussen Asclepios versus Jezus. Amen. De god, mijn kleine g, van genezing en gezondheid en hygiëne tegen de god, schepper en heerser van hemel en aarde. Amen. Die alles kan. Dank u, Jezus. En het is een boksmatch en het heeft niet lang geduurd. Het aantal rondes, broer Emmanuel. Het heeft maar één ronde geduurd en het was direct een knock-out. Amen. Halleluja. Zie wat de kreupelen zegt in vers 6. Jezus wist wie dat de kreupel was. Hij zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. En hij zegt tegen hem, wilt u gezond worden? Wilt u gezond worden? 38 jaar, we weten niet hoe lang hij al naar de tempel kwam. Misschien ging hij naar dokters. Misschien heeft hij elke fariseer proberen te laten bidden voor hem. Hij ging naar gebedsgenezers. Niemand kon helpen. Dus hij zal gedacht hebben, waarom ga ik niet gewoon naar de God van genezing Asclepios? De God Yahweh, hij kan me precies niet helpen. Ik lig hier al 38 jaar ziek. Waarom zou ik niet eens gaan naar deze heidense afgodtempel? U weet, kunnen ze mij gezond maken? En Jezus komt daar. En Jezus vraagt, wilt u gezond worden? Een beetje vreemde vraag. Natuurlijk wil ik gezond worden. Ik ben kreupeld nu hier al 38 jaar. Jezus stelt niet zomaar een vraag. Wanneer God een vraag stelt, hij weet natuurlijk het antwoord, is meestal om iets los in ons te maken. Meestal dat wij even nadenken, wat zit ik hier te doen? Zoals hij vroeg aan Adam in de tuin. Adam, waar ben je? Adam was naakt en Adam had gezondigd. Hij had zijn relatie met God, kwam iets tussen. God wist natuurlijk waar Adam was, maar toch vroeg hij de vraag, waar ben je? Elia was op de vlucht, ken je die profeet Elia? Was op de vlucht van Jezebel. Na een top showdown tussen hem en 900 valse profeten. En een week daarna heeft hij een nervous breakdown. Is hij op weg om te vluchten. Weg van Jezebel. En zit daar ergens in een grot. Zit hij vol met zelfmedelijden. En God vraagt, Elia, wat zit je hier te doen? Natuurlijk weet God wat hij daar doet, maar God, zie jij dat niet? Ik zit hier helemaal alleen, ik ben ineens een oven. Kun jij nu vragen wat ik zit hier te doen? Het is telkens als God ons een vraag stelt, wil hij zeggen van, hey, wat probeer je te verkrijgen buiten mij? Naar waar probeer jij te vluchten, waar ik u niet in kan leiden? Hey, Jona, waarom zit je daar op de vlucht ergens op een schip in de zee? Je kan niet wegvluchten van mij. Ik zal je wel te pakken krijgen. Ik zal wel een vis sturen. En als je overboord springt, amen. De vis zal je opslorpen. En dan zal je tot denken. God heeft steeds, halleluja, een woord. Heeft steeds een vraag. Amen. En het antwoord is steeds Jezus. Amen. De kreupelen. Amen. Antwoorden niet op de vraag. Hij kreeg de vraag, wilt u gezond worden? En de kreupelen. Er kwamen excuses. Hij zegt in vers 6, 7, Heer, als het water gaat bewegen, hè, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water. Wat wil die er nu zeggen, van water gaat bewegen? Over wat heeft hij het? Er was in die tijd, en je moet denken, die heidenspriesters, dat waren geslepen mensen, hè? Dat waren de tricksters van die tijd. Hè? Weet je wat ze deden? Ze hebben in die tempels twee baden gevonden. Ze hebben een bad gevonden, een hoog bad en dan het laag bad daaronder. En wat ze dan deden is, dat water van boven stroomde naar beneden. Ze deden een buis open, een sleuf open. En dan ging dat water in, dan begon dat te bubbelen. Hè? Dan begon dat te bubbelen, begon dat te bewegen. En dan deden ze allemaal van die rare gebeden gekend worden, dat het daar soms aan toe gaat. En dan zeg je, oh, de engelen zijn hier. Het water begint te bewegen. Snel in het water, de eerste die erin zit, Asclepios gaat u genezen. En natuurlijk geld geven en zo. En dat was er dus gaande. Zij zaten in een heidense afgodentempel, wachten tot er een valse fake trickster ergens achter de schermen een sluis ging openzetten, dat water begon te bewegen en ze dachten, Asclepios is hier, ik kan genezen worden. Jezus zegt, wil jij genezen worden? Ik zal u genezen. Jezus wil de man duidelijk maken, genezing zit niet in een religieuze daad. Genezing zit niet in geloof in bewegend water. Genezing gaat zitten in mij, zegt Jezus. Genezing, redding, verlossing gaat afhankelijk zijn van mijn woorden. Gaat afhankelijk zijn van mijn daden. En blijkbaar wist de kreupel niet wie Jezus was. Hij had geen geloof in Jezus. Hij had geloof in dat water. Dat wanneer dat begint te bewegen, genezing zal komen. Amen. Maar hij moest geloof hebben in de woorden van Jezus. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. Amen. Hier is een God die geen trucjes nodig heeft, amen, om mensen te genezen. Die heeft geen kwakzalverij nodig. Hij spreekt en het gebeurt. God gaat laten zien dat hij zijn Messias op aarde heeft gestuurd om te werken te doen van God, om de mensen hun ogen te openen, dat Jezus krachtiger is dan de goden van deze wereld. Amen. En hij doet het vandaag nog steeds. Mensen zoeken hun geloof in religieuze daden. Ze zoeken hun geloof, zoals de moslims doen, in hun 5 keer bidden per dag en hun eigen wassen, voordat ze bidden en hun trektocht naar waar is, Mekka. Katholieken vinden hun geloof in hun doop zoals ze kind zijn. Ze denken, ik ben gedoopt als ik een jaar was, ik weet er niks meer van. Maar, prijs de Heer, ik denk dat ik gered ben, ik ben een goede persoon. Ze vinden hun redding in hun eigen daden. Elke religie is op zoek naar wat zij kunnen doen, zodat ze in de gunst kunnen komen bij de goden. Maar hier is een God die zijn Messias kon presenteren. En het is alleen afhankelijk van wat hij heeft gedaan. En of je gelooft in wat hij heeft gedaan, is dat voldoende voor u? Is wanneer hij zegt, sta op, hè, neem uw mat en loop. Wat moest deze man doen eigenlijk? Lees vers 9. Deze man genas, het gaat zelfs nog een stap verder, die genas zelfs zonder een geloofsbelijdenis. Zonder een daad te hebben gedaan. Het enige wat hij moest doen, is wandelen in hetgeen Jezus hem had verklaard te zijn. Genezen. Ik wil nogmaals zeggen. Het enige wat hij moest doen, was wandelen in hetgeen Jezus had verklaard tegen hem dat hij was. Genezen. Hij had kunnen blijven liggen. En Jezus had kunnen zeggen, sta op, pak uw mat op en loop. Je zei, hè? Kan je man niet opstaan, blijf je lekker liggen. Ik zit hier goed. Maar iets in hem kwam een kracht in hem en hij deed wat Jezus zei dat hij was. Genezen. Je bent genezen. Sta op, pak je mat op en begin te lopen. Vandaag de dag weten vele christenen niet wie ze zijn in Christus. In Christus. Ze kennen hun identiteit. Ze weten niet dat ze bevrijd zijn, ze weten niet dat ze verlost zijn, ze weten niet dat ze compleet zijn, ze weten niet dat ze gerechtvaardigd zijn, ze weten niet dat ze geheiligd zijn. Allemaal doorheen de geest van God en in de naam van Jezus. Ze weten het niet. Of ze beseffen het niet, of ze blijven maar zitten aan een bad. Ze wachten maar op een predikant die langskomt tot het water een keer begint te bewegen, dan kunnen we genezen zijn. Ze zijn afhankelijk van de gebeden van anderen. Maar Jezus zegt, sta op, pak uw mat op en begin te wandelen. Amen. En dat is een proces dat we allemaal moeten leren. Want we komen allemaal ergens aan een bad. En we zijn daar en we wachten aan. En we wachten dat er iets begint te bewegen. Maar Jezus komt dan te gepaste tijd en zegt, oh, ik heb hier lang genoeg gezeten. Sta op, pak je mat en laten we verder gaan. Amen. Dat is wat de Heere doet. Hij openbaart zichzelf in wie jij bent in hem. Hij openbaart naar u toe. Amen. Je bent geen, zoals je hebt gelezen, hè? We zijn meer dan wat? Overwinnaars. Hè? En soms hebben we inderdaad die verslagen mentaliteit, alle daar zingen. En we beseffen niet goed wie we zijn. En Jezus wil zeggen, hey, je bent meer dan een overwinnaar. Sta op. Halleluja. Dank de Heere voor zijn geduld, nietwaar? Dank de Heere. Halleluja, dat Hij ervoor koos om hier in dit pad binnen te gaan, in een heidense afgodentempel, dat al jaren bezet was door een Romeinse afgod Asclepios. De fariseers gingen daar niet binnen, hoor. De fariseers die gingen daar niet binnen. Ze hadden schrik dat zij ook onrein gingen worden. Ze hadden schrik dat ze ook kreupel gingen worden en dat God hun dan niet meer zou aanvaarden enzovoort. Maar hier komt een Jezus die weet wie Hij is, want God heeft Hem gestuurd om te bevrijden de mensen die in de macht van Satan liggen. Amen. Weet jij wie je bent? Halleluja. Heb jij schrik van wanneer dat ze afkomen met, ja, maar ik heb dit en dat gedaan en ik, deze God en deze God heb ik aanbeden vroeger. Jezus is sterker. Amen. Jezus is hoger. Hij is groter. Hij is beter. Hij kan bevrijden waar er geen bevrijding lijkt te zijn. Hij kan genezen waar er geen genezing lijkt te zijn. Hij kan een deur openen waar dat ze allemaal lijken gesloten te zijn. Amen. Dank je, Jezus. Ik zeg nogmaals. De man moest simpelweg wandelen in hetgeen hij reeds werd verklaard door God. Amen. En dat was genezen. Dank je, Jezus. Laten we even verder lezen. In vers 14. Want het is nog niet gedaan, het verhaal. Amen. Als je dit weet over de heidense afgodentempel, het verhaal komt meer tot leven. Het verhaal krijgt dubbele betekenis. Het is niet zomaar een genezing. Het is iemand die bevrijd wordt van 38 jaar van wanhoop. Die alles heeft geprobeerd, zelfs naar afgoden te gaan. Dat zelfs verboden is in de wet van Mozes. Zuster Kamachi. Wat is verboden? Hij zou gestenigd moeten worden. Hij is een afgod aan het dienen. In de wet van Mozes moesten ze die brengen naar de tempel en zouden ze moeten stenigen. Want dat gebeurt er met afgodendienaren. Dank de Heer voor zijn genade. Amen. Dank de Heer dat Jezus de vraag heeft gesteld, wil jij gezond worden? Dank de Heer dat Hij niet zo zoals ons is, zit jij even te doen. Doe jij hier? Moet jij wel wat gaan doen, zeg. Plat. En we geven een pak rammel. He? Dat is wat wij meestal doen. Maar dank de Heer dat de Heer zijn oordeel niet gekomen is direct op deze mens, maar dat Hij een genademoment heeft gegeven. Een moment om tot besef te komen. Ik ga u genezen. Ga je erin wandelen of niet? Oké, die mens is genezen. Halleluja. Hij komt mensen tegen, fariseers. Hé, wat zit jij met je mat te doen? Nou, degene die heeft gezegd, hè? En dan, later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond. Zondig daarom niet meer. Anders zal u iets ergers overkomen. Jezus kwam de man terug tegen. En ik heb nooit begrepen waarom Jezus zo kortaf was. Vind je dat niet een beetje kortaf? U bent nu gezond. Zondig daarom niet meer, anders zal u iets erger tegenkomen. Wat kan deze Jood voor 38 jaar lang met een ziekte zo verkeerd hebben gedaan? Wel, hij was bezig met afgoderij. Juist zoals al die andere zieken en kreupelen die daar lagen. Misschien werd deze man die genezen was, misschien ging hij terug worden verleid om terug in afgoderij te belanden. Maar God had nu duidelijk gemaakt, er is maar één God, er is maar één genezer in Israël. Wanneer God u openbaart tot u, er is maar één God, er is maar één genezer. Amen. Er is maar één naam die boven elke andere naam is. Er is maar één naam gegeven aan de mensheid waardoor we gered worden. Waarom zouden we teruggaan naar de andere goden van deze wereld? Zondig niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Moest hij blijven teruggaan naar die afgoderij 40 jaar nadien, is heel Jeruzalem vernietigd. Hij zou in die tempel zijn gebleven. Maar als hij Jezus gaan beginnen te volgen, dan zou hij eruit ontsnapt kunnen geraken. En dan hebben we het nog niet over de eeuwige bestemming. Amen. Broeders en zusters, God wil u vandaag duidelijk maken, er is maar één God, er is maar één Heer en niemand anders verdient alle eer en glorie. Amen. Hij wil duidelijk maken vandaag dat je genoeg hebt aan Hem en zijn offer voor ons. Hij wil duidelijk maken, Hij is niet bang, Jezus is niet bang, om binnen in uw leven te komen en u te confronteren met de zwakheid van de goden die je probeert te bereiken, mijn kleine Heer. Hij is niet bang om zichzelf te openbaren. Amen. Om in een wereld binnen te stappen waarin we denken, oh, ik moet daar vrede krijgen, ik moet daar rechtvaardigheid krijgen, ik moet daar rust vinden voor mijn ziel en ik kan misschien dat doen. Nee, alles wat we nodig hebben is in Jezus. En hij stelt de vraag vandaag, wil je genezen worden? Amen. Dank je, Jezus. Jezus wil ons in de ogen kijken. Wil jij genezen worden? Wat ben je hier aan het doen? Hij wil je niet op een hoofd slagen. Hij wil je gewoon uitnodigen. Wandel met mij en je zal je rust en je vrede en je gezondheid, amen, en je redding en je compleetheid, amen, vinden. Vandaag de dag zijn er zoveel, motivational speakers. Ken je die, broeder Emmanuel? Die self-help-gurus. Ze zijn all over YouTube, Instagram, TikTok. Allemaal met hun 30 seconden boodschappen die dat je dan je brein kan opnemen. Want we houden er allemaal van korte boodschapjes. En ze werken allemaal in het verbeteren van jezelf. Vind een nieuwe ik. Vind een nieuwe you. Breng het beste uit in jezelf. En dat is fantastische boodschappen als je zo zou kijken, hè. Er is geen plafond in wat je kan verwezenlijken. Jij bent zelf het plafond. Dus neem jezelf weer. Dream big. Ja? Dream big. Don't dream small. Dream big. En God gaat u begeleiden. En sommigen brengen God erbij. Je hebt er honderden. Het is één big business. Van de motivational speakers. Om u beter te maken. Om u gezonder te maken. Om u succesvol te maken. Om een invloed te zijn in uw community. En het klinkt allemaal goed. Maar als het gebeurt zonder de identiteit in Christus. Amen. Amen. Je gaat wel beter geraken waarschijnlijk. Alhoewel, ik betwijfel eigenlijk wat ze eigenlijk allemaal zeggen. Of het wel geschikt is voor iedereen. Het is meestal een big business voor hun boeken en hun 10 steps program. En 8 steps voor dat en 4 steps voor dat. En ik geef u 10 puntjes voor dat. Maar als het gebeurt zonder de identiteit in Christus, waarin Jezus zegt, wil jij gezond worden? Ik heb het antwoord, amen. Ja, we worden wel wat beter, maar op het einde van de rit, amen. Ik wil bij Jezus zijn. Ik wil de woorden horen, goed gedaan. Mijn trouwe dienaar. Amen. Je hebt mijn koninkrijk vertegenwoordigd. Niet je eigen koninkrijk, of dat van iemand anders. Je hebt mijn koninkrijk vertegenwoordigd. Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja. We doen u ook aan je. Kun je komen op? Dank u, Jezus. Jezus was in die tempel. Ik eindig met de laatste vers die we nog verder lezen, vers 15. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En het was omdat Jezus zulke dingen deed op de Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zichzelf zo aan God gelijk stelde. Jezus ondermijnde helemaal de Sabbat niet, dat was hun versie van de Sabbat, dat was hun extra regeltjes van de Sabbat. En zij wouden Jezus uit de weg ruimen, omdat Jezus een man die kreupel was, genezen had in een afgodentempel. Dat kan toch niet iemand zijn van God? Dat kan toch niet iemand zijn? Wie is deze Jezus? Wie? Zij waren zo jaloers. Zij waren zo vervuld met afgunst. Amen. De Joden, de religieuze macht van die tijd. Dat waren degenen die de getuigschriften uitdeelden. Zij bepaalden wie dat er rabbi was. Zij bepaalden wie dat er mocht bidden. Zij bepaalde wie dat er een gebedsgenezer zou kunnen zijn. Amen. En hier komt er iemand die niet in hun groepje zit, die niet in hun select clubje doet, die tegen alle regels ingaat waarvoor zij staan, en die geneest mensen die dat zij niet kunnen genezen. Amen. En niet alleen dat, nog erger. Jezus zegt dat God zijn eigen vader is. God is degene die Jezus bevestigt in zijn bediening. Het is nog erger. Niet alleen zegt hij, hey mannen, ik kan die allemaal genezen, niet alleen dat, maar God is bij mij. God geeft mij die kracht. God, ik ben de Messias, hetgeen waarover dat je hebt gelezen. En al die profetische passages, dat zei dat er een Messias ging komen, die ging genezen. Door zijn striemen zijn we genezen. De armen terug, al die fantastische dingen in Jesaja, waar dat ze zo lang op te wachten, het gebeurt voor hun neus en ze missen het. Amen. Je hoeft soms niet ver te kijken. Amen. Mensen zijn overal op zoek naar van alles en nog wat. Het staat soms gewoon voor hun neus. Kan zo simpel zijn, het evangelie. Het kan soms zo makkelijk zijn. Maar we maken het soms zo moeilijk. Door onze eigen interventies. Oh Jezus. Zij misten het moment, de Joden, dat Gods Messias zichzelf kan presenteren als het licht van de wereld. Als het levend water. Als het levend brood. Als de genezer, zoals we vandaag kunnen zien. En ik vind het fantastisch hoe Johannes, de evangelie van Johannes, fantastisch evangelie van Johannes, hij portretteert Jezus altijd als, ik ben licht, ik ben het brood, ik ben het water, ik ben de genezer, ik ben dit, ik ben dat. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. De identiteit die Jezus heeft. Amen. Halleluja. Dank u Vader. Is voldoende voor mijn genezing. Dank u, Vader, dat u groter bent dan de Romeinse goden. Dank u, Vader, dat u groter bent dan de valse goden. Amen. Dank u, Jezus, dat u binnen wilt komen in ons leven, Vader. Ook al zijn we soms op de vlucht, ook al zijn we soms, Heer Jezus, in plaatsen waar we niet mogen zijn, Heer. Ook al zoeken we soms heil en vrede bij anderen die ons helemaal niet gaan helpen, Heer. Vergeef ons, Vader. Om weg te lopen. Vergeef ons, Vader. Halleluja. Om in onze wanhoop, Heer Jezus, ons neer te buigen. Voor water dat ons niet gaat helpen. Vergeef ons, Vader. Halleluja. Help ons, Jezus. Halleluja. Te geloven wie u verklaart. Wie u verklaart dat wij zijn, Heer. Help ons daarin te wandelen. In de naam van Jezus. Kunnen we nog een liedje in, Rudy? In Jezus' naam. Halleluja. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord, your blood, it makes the deaf to hear. Right now, your blood, it takes away the curse. Right now, your blood, it heals every disease. Right now, your blood, it sets the addict free. Right now, and I still believe you're the same yesterday, today and forever. And I still believe your blood is sufficient for me. Your blood, it mends the broken heart. Right now, your love propels me to forgive. Right now, your blood transforms my mind. Right now, your blood, it brings the dead to life. Right now, and I still believe you're the same yesterday, today, and forever. And I still believe, oh, your blood is sufficient for me. Yeah. Oh, and I You.